Vooraf zijn er enkele afkondigingen en mededelingen voor u namens de kerkenraad. Vanmiddag zal de dienst aanvangen om 17 uur. Dominee C. Oorschot hoopt dan voor te gaan. Let u even op het afwijkende tijdstip. 5 uur vanmiddag dus. Zondag 11 september zijn de diensten als volgt om 10 uur. Kandidaat Wees Schinkelshoek en om 16:30 middags hoop ik zelf voor te gaan. Verder nog een aantal mededelingen. Eerst over de actiemarkt van gisteren. De opbrengst van de actiemarkt van gisteren is 3595,80 €. De jeugdvereniging Theophilus bedankt en ieder hiervoor. En vooral is de dank aan de heren die geholpen heeft. Alle hartelijk dank voor uw bijdrage en we zijn dankbaar voor deze bijzondere opbrengst. Komende dinsdag 6 september is er het gemeentereisje voor jong en oud. En het vertrek is om 9:45 morgens hier vanaf de Laankerk. Woensdag 7 september hoopt dominee van de Ziel te spreken op de Bijbelavond. En het onderwerp is huisgodsdienst. Zaterdag 10 september is een gebedskring. Deze vangt aan om 19:00 s'avonds hier in de consistorie. En voor alle data geldt Deo voor Lente. De dienst erop veranderd. De eerste collecte is voor de diaconie met eigen gemeente als bestemming. Tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten wij de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 143, het 10e vers, laten wij dat samen zingen. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Wij zingen Psalm 143, vers 10. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18, na de lezing van de wet, met de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat en gezegd, toen een uit hen, een wetgeleerde, hem gevraagd heeft, en verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Laat wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heer, wij mogen hier samen zijn. Op de eerste dag van de nieuwe week mogen wij bijeenkomen als gemeente voor uw heilig aangezicht. Een wonder, een groot voorrecht dat wij die vrijheid hebben. Waar op in de meeste landen van deze wereld dat onmogelijk is. Waar zoveel christenen vervolgd worden. Niet de vrijheid hebben om naar uw woord te luisteren. Niet de gelegenheid hebben. Dan mogen wij in vrijheid samenkomen en alle rust hebben en zelfs de bescherming van de overheid, opdat wij ongestoord onze samenkomsten mogen hebben. Heere, dan danken wij u daarvoor en we bidden ook dat deze dag en deze dienst tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van onze zielen mag zijn. Als wij dan samen zijn hier en ons gesteld weten voor uw wet, die ons volgehouden is, Heere, wie van ons zou dan zomaar tot u kunnen naderen? Wie van ons zou kunnen denken dat deze dag en deze dienst vanzelfsprekend en gewoon is? Wij hebben uw geboden gehoord en wij weten dat wij uw wet niet kunnen houden en ook niet hebben gehouden. En toch, Heere, geeft u ons de vrijheid en het recht om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van uw genade. Geef dan dat wij dat niet doen in eigen goede werken, met onze eigen godsdienst. Want u kent onze harten, Heere, en u weet dat er geen mens is die niet zondigt. En daarom, Heere, kunnen wij en willen wij enkel naderen tot u in het volmaakte offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die met zijn bloed de weg naar het heilige der heiligen gebaand heeft, bij wiens dood het voorhangsel gescheurd is, opdat wij zouden mogen toegaan. En Heere, als wij dan aan het begin van de dienst staan, voor wij uw woord openen en uw woord overdenken, in de verkondiging vragen wij u ootmoedig, zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Laat, Heere, die ootmoed, maar ook die vrijmoedigheid in onze harten zijn. Wetend wie u bent, wetend wie wij zelf zijn, en toch met vertrouwen op te zien. Zoals een knecht ziet naar zijn Heer en een dienstmaagd naar haar vrouw. Om hulp, Heere, zo zien wij op tot u. Door de weg van het evangelie, door die middelaar en verlosser die wij mogen en kunnen zoeken, onze Heere Jezus Christus. Dan bidden wij, Heere, open uw woord. Help ons in het luisteren. Geef dat wij voor onszelf luisteren met aandacht en dat wij het woord mogen ontvangen als een woord met kracht dat bij u vandaan komt. Sterk en zegen ook uw dienaar die het woord te brengen heeft, Heere. Geef dat hij zich in niets aan niemand gebonden weet dan aan uw woord alleen. En met die vrijmoedigheid het woord mag verkondigen. Schenk ons ook die Heilige Geest, die het woord krachtig laat zijn in onze levens. Help ons dan door uw geest in spreken en luisteren. En geef, Heere, dat ook dit gedeelte van vandaag en van volgende week tot opbouw en tot zegen van onze gemeente mag zijn. Wij bidden, Heere, voor het werk van evangelisatie en van zending. Laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden. We bidden voor ons eigen land en volk waar velen vervreemd en onbekend zijn met het evangelie van Christus. Gedenk allen die soms op eenzame plaatsen dat woord brengen. Heere, ondersteun ze met uw kracht. We bidden voor Wijneke die naar Togo vertrokken is. We bidden dat ook voor haar er praktische steun mag zijn in het werk van evangelisatie. En met allen die om haar heen staan, de achterban, commissie, Heer, wees ook met Alex, met wie zij hoopt te trouwen. Gedenk ze samen daar. Zegen hen en stel ze tot een zegen. Dat ze in toewijding voor u mogen zeggen. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij zijn des Heren. We bidden voor die gemeente. En we vragen of u ook daar uw koninkrijk bouwt, bewaart en uitbreidt. Gedenk ons koningshuis, gedenk onze regering, die een taak hebben om ook in het natuurlijke en het maatschappelijke te voorzien. Geef dat zij zich gebonden zullen weten aan uw heilzame geboden. Heren, wij mogen u ook danken dat de actiemarkt gisteren goed mocht verlopen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Dat was een mooie opbrengst. En dan bidden wij, Heren, dat wij ook deze dingen geestelijk mogen zien. Dat wij u danken. En dat wij een ijver hebben voor uw koninkrijk. En daarom ook dit alles mogen doen. En dit geld mogen besteden. We danken u, Heren, dat we ook op zo'n moment de onderlinge belangstelling en de betrokkenheid op de gemeente mogen ervaren. Heren, we bidden voor mevrouw Oudshoorn. Wees met haar nu zij opnieuw moest worden opgenomen in Dordrecht. Laat uw licht, Heren, in haar duisternis schijnen. Geef dat zij mag weten dat de duisternis voor u licht is als de dag. Dat zij zo in alles, ook als het zo moeilijk is, op u mag zien. We bidden voor mevrouw Den Uyl, die in Pniel verblijft, alweer zo lang. Wees met haar, gedenk haar man. Heren, u gaat met hen ook geen eenvoudige weg. Maar laat het uiteinde goed mogen zijn. Let op de vrome, zie op de oprechte. Want het einde van die man, van die vrouw, zal vrede zijn. Heren, dat bidden we hen ook toe. Gedenk zo, Heren, in alles. Ons persoonlijk en ons gezamenlijk als gemeente. Wij hebben het niet verdiend. Integendeel, bij ons is beschaamdheid er aan gezichten. Maar wij zien op naar Hem, die Gij altijd hoort. Onze Heere, Jezus Christus. Hoor ons dan om zijnentwil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de Romeinen. Hoofdstuk 14. Dat heb ik net nog niet gezegd, er is zometeen een nieuwsbrief beschikbaar. Ik heb daar ook een stukje in geschreven over de Bijbelstudiekring van het komende jaar, als God het geeft. Het thema dat dit jaar centraal zal staan op de Bijbelstudiekring is de praktische Paulus. We willen een aantal keren nadenken over praktische gedeelten bij Paulus. Vaak zien we Paulus als een nogal theologische en dogmatische apostel, maar er staan ook gedeelten in zijn brieven die heel praktisch zijn en concreet. En daar willen wij met Gods hulp dan op de Bijbelstudiekring over nadenken. Maar het leek mij goed om voorafgaande aan elke Bijbelstudiekring ook een keer over die stof te preken. Dan kunnen we de wisselwerking, zeg maar, tussen de prediking en de gezamenlijke overdenking vergroten. Wat ook mee heeft gespeeld is dat niet iedereen op de Bijbelstudiekring komt of kan komen. Maar hopelijk dat u dan zo toch het onderwijs mag ontvangen. En het eerste gedeelte waar we binnen dit thema over na willen denken is Romeinen 14. Ik hoop daar nu dus vanmorgen en ook als God het geeft volgende week over te preken. Romeinen 14. Laten we dat hoofdstuk samen lezen. Het woord van God spreekt daar als volgt. Neem degene nu die zwak is in het geloof aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Die daar eet, verachten hem niet, die niet eet. En die niet eet, oordelen hem niet, die daar wel eet. Want God heeft hem, die ander, aangenomen. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. en iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar, de Heere. En die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar, de Heere, voor de Heere. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf, want het zij dat wij leven voor de Heere. Het zij dat wij sterven voor de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levenden zou heersen. Maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal God belijden. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkaar niet meer oordelen. Maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Ik weet, en ik ben verzekerd in de Heere Jezus, dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn, voor die is het onrein. Maar indien uw broeder om de spijzenwil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijzen, voor wie Christus gestorven is. Dat dan uw goed niet gelasterd worden. Want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, die is God welbehagelijk en aangenaam bij de mensen. Zo dan laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkaar dient. Verbreek het werk van God niet, omwille van de spijzen. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt of waarin hij zwak is. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf, voor God. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen dat hij voor goed houdt. Maar wie twijfelt, indien hij eet, die is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Tot zover de schriftlezing. Wij staan bij dit hoofdstuk stil vanmorgen bij voornamelijk de eerste helft en dan deel van Lente volgende week bij de tweede helft, bij de ergernis. De tekst voor de preek van vanmorgen is vers 12 en het begin van 13. Zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf aan God rekenschap geven. Laat ons dan elkaar niet meer oordelen. Wij schrijven boven de preek de woorden van vers 13a. Laat ons elkaar niet meer oordelen. Het gaat, u begrijpt dat, het gaat over de gemeente van Rome waar verdeeldheid is en spanningen. En de ene groep die heeft zijn oordeel over de andere klaar en omgekeerd. En Paulus komt met deze raadgeving. Laat ons elkaar niet meer oordelen. Wij staan bij drie zaken stil. Ten eerste het oordeel over de ander. Het tweede het oordeel van Christus. En dan ten derde het oordeel der liefde. Wij schrijven dus boven de preek. Laat ons elkaar niet meer oordelen. Ten eerste het oordeel over de ander. Hoe gingen die mensen met elkaar om? Wat was daar gaande? Wat was er aan de hand in de gemeente van Rome? De tweede, het oordeel van Christus, waarin wij zullen zien hoe Paulus met deze zaak omgaat en ze als het ware voor het oordeel van Christus plaatst. En daar vandaan zijn antwoord geeft. En dan ten derde, dat zal denk ik niet zo lang zijn, maar een paar praktische lijnen ook naar onszelf. Ik heb dat het oordeel der liefde genoemd. Hoe gaan wij daarmee om? Wij gaan samen zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 122, vers 1 en vers 3. Het eerste vers, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. En het derde, gebed om eenheid en vrede, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Wij zingen vers 1 en 3 uit Psalm 122. Gemeente, wij schrijven boven de preek. Laat ons elkaar niet meer oordelen. Onze eerste gedachte, het oordeel over de ander. Deze brief van Paulus is geschreven aan de gemeente van Rome. Wat was dat voor een gemeente? Het was een gemeente in de wereldstad. Rome was een smeltkroes van allerlei soorten mensen, allerlei nationaliteiten, hoog opgeleid tot en met lage analfabetische slaven. En uit die dat grote spectrum van mensen was die christelijke gemeente ontstaan. Er waren Joden geweest die gekomen waren tot het geloof in de Messias. Maar er waren ook heidenen. Nou, u moet zich eens proberen in te denken wat dat voor verschillen binnen die gemeente opleverde. Verschil in achtergrond, verschil in kennis, verschil in gewoonte en misschien wel verschil in taal. Als we eens even denken aan die heidenen en aan de Joden die waren opgevoed bij het Oude Testament. En er waren misschien wel mensen bij die het hele Oude Testament uit hun hoofd konden opzeggen. Zozeer thuis in de schrift, van jongs af aan geleerd om te leven naar het woord van God. Maar aan de andere kant waren er daar heidenen, die echt aan alle kanten gedaan hadden wat God verboden heeft. Niets wisten van de geboden van God. En die waren tot bekering gekomen en die twee verschillende mensen zaten samen in die christelijke gemeente. Wat een verschillen. Verbaast dan ook niet, gemeente, dat dat spanningen geeft. Verdeeldheid. Oordeel soms ook. Veroordeling van elkaar. Er ontstonden daar in die gemeente van Rome wrijvingen en oneenigheden. We lezen daar trouwens ook over in de brief van Paulus aan de Galaten. In die gemeenten gebeurt het ook. En als hij schrijft aan de gemeente van Korinthe, moet hij dit thema ook aankaarten. Het lijkt wel alsof het in elke gemeente aan de hand was. Ik denk, als ik zo de gemeente overzie, dat die verschillen die de gemeente van Rome toen had, dat wij die als gemeente van Kranenzeveer bij lange na niet halen. Die verschillen als het toen waren, zijn er bij ons niet. En toch herkennen we dat wel. Zo makkelijk is er verdeeldheid, zo makkelijk is er wrijving, oneenigheid. Zo makkelijk staan we klaar met ons oordeel over een ander. Zou er wel een gemeente zijn waar dat niet speelt? Daar in ieder geval, in de gemeente van Rome. En we mogen dankbaar zijn, gemeente, dat door de leiding van de Heilige Geest er een compleet hoofdstuk in deze brief aan is gewijd, Romeinen 14. Paulus heeft zich voor die vraag gesteld hoe hij hierop ingaat. Hij doet dat door twee soorten mensen te onderscheiden in deze gemeente. Hij spreekt over zwakken in het geloof en hij spreekt over sterken in het geloof. En als we vers 1 lezen, het is zeker bij dit hoofdstuk goed om de Bijbel bij de hand te houden, want ik zal heel wat keren naar teksten verwijzen. Dan zegt hij vers 1, neem degene nu die zwak is in het geloof aan. Aanvaard die zwakken in het geloof nu. Er zijn dus sterken en er zijn zwakken. En vers 1 geeft de indruk dat die zwakken in de minderheid zijn. Want hij spreekt onmiddellijk de sterken in het geloof aan. Neem die zwakken aan. Aanvaard ze, accepteer ze. Ik ga zo vertellen wat die zwakken dan voor mensen waren en die sterken. Maar eerst, gemeente, dit. Vooraf een opmerking die wel heel belangrijk is. Zowel de zwakken als de sterken in het geloof worden door Paulus aangesproken als ware gelovigen. Niet in die algemene zin als waarin wij het soms over gelovigen hebben, over kerkmensen, over ik ben christelijk. Nee, maar in die diepe, ware zin van het woord. Het zijn alle mensen die in Christus geloven. Leest u maar mee in het slot van vers 3. Dan zegt hij, want God heeft hem, die ander, aangenomen, aanvaard in Christus. Vers 7 zegt hij, want niemand van ons, dus wij allemaal, gaat over alle mensen. Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Het zij dat wij allemaal leven, wij leven voor de Heer. Het zij dat wij sterven de Heer. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij, en sluit ze allemaal in, wij zijn des Heren. We zijn het eigendom van Christus. En in vers 15, dan spreekt hij nog over die zwakken in het bijzonder. En dan zegt hij dat zijn mensen, slot van vers 15, voor wie Christus gestorven is. We zien dus gemeente dat hij alle mensen in de gemeente van Rome aanspreekt als gelovigen. En dan komt er natuurlijk een vraag boven. Was dat dan een zuivere gemeente? Was er in die hele gemeente niemand onbekeerd? Maar het allemaal oprechte gelovigen? Nee gemeente, dat denk ik niet. Want de volmaaktheid wordt hier op aarde niet gevonden en ook niet in de gemeente van Rome. En toch is dit de benadering die Paulus kiest. Hij doet dat naar het oordeel der liefde. Hij heeft zelf geschreven in de brief van, eerste brief aan Korinthe, hoofdstuk 13, dat hoofdstuk over de liefde. De liefde bedekt alle dingen, de liefde gelooft alle dingen, de liefde hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Dus de liefde gelooft alle dingen en de kanttekeningen die leggen dat uit en zeggen, de liefde die duidt het doen van de naaste altijd ten beste, zolang het tegendeel niet blijkt. Dus wij zien het gedrag van andere mensen. En je kunt daar heel negatief over denken, dan al gauw kritisch zijn, maar je kunt er ook proberen zo lang mogelijk het goede van te denken. En dat doet de liefde. De liefde gelooft alle dingen. Zij duidt het doen van de naaste altijd ten beste, zolang het tegendeel niet blijkt. Er kan een moment komen dat je zegt, ja, maar dit is duidelijk, het tegendeel is waar. Maar zover is het hier in Romeinen 14 van Paulus niet. Hij spreekt alle mensen van die gemeente aan als ware gelovigen, naar het oordeel der liefde. Ik kom daar straks in de derde gedachte even op terug. Terug naar deze situatie, wie zijn er nu sterk en wie zijn er nu zwak? Wel, er was verschil van mening tussen die mensen. Er waren mensen die, zegt vers 2, die geen vlees wilden eten. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar wie zwak is, die eet moeskruiden, die eet alleen groenten. Die eet geen vlees. Misschien waren dat Joden-christenen, die van vroeger uit de wetten van het Oude Testament geleerd hadden, dat vlees onrein kan zijn. En misschien, om het zekere maar voor het onzekere te nemen, hebben gezegd, we eten totaal geen vlees, geen rein vlees en geen onrein vlees. Misschien waren het heidenchristenen, die vroeger volop mee hadden gedaan aan, in die offerfeesten voor de afgoden en daar vlees gegeten hadden en zeiden, ik wil het niet meer, ik neem er afstand van, ik eet nooit meer vlees. Weten we niet precies, maar er zijn dus mensen in de gemeente die geen vlees willen eten en vegetarisch leven. Er zijn ook mensen, zegt vers 6, die een bepaalde mening hebben over de feestdagen die de dag, de feestdag moeten we dan denken, waarneemt. Die neemt hem waar de Heere en die de dag niet waarneemt. En sommige mensen die vonden dat je nog steeds de feestdagen van het Oude Testament moest houden. Loofhuttenfeest, Purimfeest, de Sabbat niet te vergeten. Moeten wij de Sabbat nog houden? Ja, zeiden sommige mensen. Nee, zeiden anderen, dat hoeft niet meer. Er waren ook mensen, vers 21, die geen wijn wilden drinken. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken. Sommige mensen zeiden, we moeten ons onthouden van alcohol. Anderen zeiden, je mag af en toe best wel eens wijn drinken. Nou, zo was er dus verschil binnen die gemeente. En als we deze dingen op een rijtje zien, van dat vlees eten en die feestdagen en die wijn, dan mogen wij zeggen dat die mensen die zeiden, we mogen geen vlees eten, we moeten de feestdagen nog houden, we mogen geen wijn drinken, die hadden eigenlijk ongelijk. Paulus zegt in vers 14, ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Alle dingen zijn rein. Je mag vlees eten, je mag wijn drinken. Die feestdagen gelden niet meer. En halverwege vers 20 zegt hij het nog een keer, alle dingen zijn wel rein. Maar deze groep mensen die konden in hun geweten dat niet zo ver krijgen dat ze dat ook inzagen en ook accepteerden. En ze lieten het staan. Het zou tegen hun geweten ingaan als zij anders gingen handelen. Nou gemeente, dan zijn we bij dat punt van sterk en zwak. Zulke mensen noemt Paulus zwak in het geloof. Mensen die dus nog steeds de feestdagen houden, geen vlees eten, geen wijn drinken. Laat ik daar een paar opmerkingen bij maken, want we zouden anders misschien toch nog een verkeerd beeld van deze mensen kunnen hebben. Zwak in het geloof betekent niet zwak gelovig. Of zoals wij dat ook nu wel zeggen, bekommerden of kleingelovigen. Die zwakken in het geloof in Romeinen 14 gemeente zijn dus niet mensen die worstelen met de vraag van de toe-eigening. Met de vraag of Christus voor hen gestorven is. Dat wisten zij. Zij hadden die zekerheid in hun hart. Zij kenden de vrede met God door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. God ook voor die mensen. Als het over de hoofdpunten en de kernzaken van de Bijbelse leer ging, gemeente, dan waren al die mensen in de gemeente met elkaar eens. Dus het zijn geen mensen die proberen door eigen goede werken nog zalig te worden ofzo. Maar, wat was er dan met deze mensen aan de hand? Zij hadden het evangelie leren inzien en geloven, maar zij zagen niet in dat dat evangelie grote gevolgen heeft voor de praktijk van je leven. Laat ik het zo zeggen, gemeente. Hun hart was veranderd, maar hun hoofd en hun handen nog niet. Hun hart was geraakt. Ik zou maar zeggen, hun hart was heilig, maar hun handen waren nog heidens. Hun hart was evangelisch, in de goede zin van het woord, geraakt door het evangelie, maar hun hoofd en hun handen was nog wettisch. Zij zagen niet in dat dat evangelie van Christus ook de praktijk van elke dag verandert en dat hij de wetten van het Oude Testament had afgeschaft, vervuld en dat heel veel dingen in de praktijk anders waren. Geen ding was meer onrein. Dat zagen zij niet. Wat zij wel zagen was dat mensen om hen heen praktisch gezien anders leefden. Die hielden de feestdagen niet meer, die aten wel vlees, die dronken wijn. En zij veroordeelden die anderen. Dus de zwakken in het geloof veroordeelden mensen die anders leefden. Nou, intussen begrijpen wij ook wie de sterken in het geloof zijn. Dat waren de mensen die als het ware de consequenties wel inzagen. En die wel begrepen dat het offer van Christus de praktijk van het leven raakt en dat alle dingen rein zijn en dat je vlees mag eten en wijn mag drinken en dat de feestdagen van het Oude Testament niet meer gelden. De sterken in het geloof, gemeente, hadden dus het gelijk aan hun kant. Theologisch gezien hadden ze gelijk. Maar toch, gemeente, die sterken in het geloof, die deden het ook niet goed. Je moet je voorstellen dat er een keer een maaltijd was bij een van de gemeenteleden thuis, of een andere gelegenheid. En dan kwamen die sterken in het geloof en dan kwamen de zwakken in het geloof. De tafel stond klaar en was gevuld met heerlijk eten. Wat stond er op die tafel? Een grote schaal met vlees. En er stonden de bekers met wijn klaar. En dan kwamen die zwakken in het geloof binnen en die zeiden, ja maar, ik kan dat niet. Ja, kom op, doe dat, het mag. Wees niet zo bekrompen. Zij probeerden die zwakken in het geloof over te halen om toch vlees te eten en wijn te drinken. Tegen het geweten van de zwakken in. Nou, dat gaf spanningen in die gemeente. Het oordeel over de ander. Ik trek even kort de lijn door naar onze tijd, gemeente. We kennen dat nog steeds. Ook in onze tijd zijn er dingen die in de Bijbel niet duidelijk geboden zijn en niet duidelijk verboden zijn. Sommige dingen zijn dat duidelijk wel. De 10 geboden hebben wij gehoord. Maar er zijn zoveel dingen waar geen rechtstreekse voorschriften in het Nieuwe Testament over zijn te vinden. Wij noemen dat de middelmatige zaken. En er wordt verschillend over gedacht. We zien dat duidelijk als wij een keer naar het buitenland gaan. Als we wel eens in bijvoorbeeld Oost-Europa zijn geweest, dan moet je zeker niet een keer een sigaretje opsteken of een biertje drinken. Die mensen veroordelen dat ten zeerste. Als je naar Schotland gaat en je komt daar in een kerkdienst in Schotland, dan zullen we daar geen orgel aantreffen. Daar zijn ze fel op tegen als die mensen hier komen en ze zien zo'n orgel in de kerk, ze weten niet wat ze zien. Ze zijn erop tegen. Wij zeggen, ja, maar dat zijn middelmatige zaken. Dat kan toch? Zwarte ambtskleding. Er zijn mensen in het buitenland die, als zij mij zo zouden zien, die zouden daar heel veel moeite mee hebben. Die vinden dat een Rooms overblijfsel. Het is ook bekend in de 16e eeuw, in de tijd van de reformatie. Als u die afbeeldingen naziet, zal het u opvallen. Al die dominees hadden een lange baard. Waarom? Omdat de monniken en de priesters het niet hadden. Die zeiden, als je een geestelijke bent, dan mag je je baard niet laten groeien. En toen zeiden de reformatorische predikanten, dan zullen wij het wel doen. Zo zien wij dat er allerlei zaken zijn waar we verschillend over kunnen denken. En als het over anderen gaat, gemeente, over mensen in Schotland of waar dan ook, Oost-Europa, dan zeggen we al, oh ja, maar dat zijn middelmatige zaken. Maar nu naar onszelf, gemeente. Hoeveel dingen zijn er bij ons die middelmatig zijn? Hoe snel zijn wij met ons oordeel over de ander? Ik heb erover nagedacht, gemeente, of ik nu ter plekke dingen zou noemen. Ik doe dat niet. Ik denk dat het goed is misschien om straks op de Bijbelstudiekring zo nodig daar samen over door te spreken. Maar wij hebben die dingen ook. Middelmatige zaken, en voor we het weet veroordelen we de ander. Of verachten we die ander, kijken we op hem of haar neer, omdat er een andere mening is. Mag dat? Nee. Hoe gevaarlijk is dat voor de vrede en de aangename rust, die wij toch de gemeente toewensen en toebidden met de woorden van Psalm 122. Oordeel over de ander, onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. Hoe antwoordt Paulus nu op deze toch wel moeilijke en pijnlijke situatie in de gemeente van Rome? Hij gaat de zaak niet sussen. Hij zegt niet, nou, allemaal een beetje water bij de wijn. Allemaal een beetje inschikken. Hij zegt ook niet, die sterken hebben gelijk, ik kom bij hen staan en die zwakken zitten ernaast. Theologisch hebben ze gelijk. Maar hij kiest ook geen partij, Paulus. Hij gaat ook niet al die groepsprocessen bestuderen en proberen wat aan conflictbeheersing te doen, zoals we nu tegenwoordig misschien zouden doen. Gemeente, hij benadert de zaak christelijk. Wat bedoel ik daarmee? Dat hij deze zaak, dit probleem, christelijk benadert. Al die mensen, zwak of sterk, in één keer hij plaatsen in het oordeel van Christus. Niet het oordeel van mensen onderling, maar het oordeel van Christus. Hij roept als het ware uit, wie oordeelt er hier nou? Hoe durven wij te oordelen? Er is er maar één die oordeelt, de Heere Christus. Ga dan niet op de rechterstoel van Christus zitten. Is er maar mee gemeend hoe hij dat doet. Meteen al in vers 4. Wie zijt gij die eens andere huisknecht oordeelt? Hij staat of valt onder zijn eigen Heer. En bij Heer mogen wij dus denken aan de Heere Jezus Christus. Die ander, die dient zijn Heere. En zijn Heer zal die ander oordelen. Vers 9, nogmaals. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beide over doden en levenden zou heersen. Er is er één die oordeelt, en dat is Christus. En dan in vers 10 vat hij het samen in een heftige, emotionele uitroep. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder? Of wat ook gij wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. O gemeente, dat hebben wij vandaag ook nodig. Ook hier in de Laankerk. Wij kunnen eindeloos doorgaan met allemaal discussies over dit of over dat. Maar waar is het diepe besef dat wij staan voor de rechterstoel van Christus? En wie van ons zou de rechterstoel van Christus durven innemen en in zijn plaats de ander oordelen? Laat ik het zo zeggen, gemeente. Als wij dan over iets van mening verschillen, stel jij jezelf de vraag, telt dit mee in het grote oordeel als Christus wederkomt? Of zeg ik dan eerlijk, daar zal niemand meer over praten en daar zal niemand meer over denken, want het stelde eigenlijk niks voor. Nou gemeente, laten we dan nu ook onze mond erover houden. Of misschien zeggen we, ja, het zal wel meetellen. Het is zo belangrijk dat eenmaal Christus ons zal oordelen over datgene waar we nu over van mening verschillen. Zo belangrijk. Ook dan, gemeente, laat ook dan het oordeel aan Christus over. Hij zal oordelen. Dan komen al onze meningsverschillen toch wel even in een ander licht te staan. Vindt u ook niet? Nog iets wat belangrijk is, het oordeel van Christus. We proeven de scherpte en de radicaliteit en de ernst bij Paulus, maar er zit ook heel veel mildheid in. Want hij zegt, zwakke broeders, sterke broeders, kijk nu eens naar elkaar. Hè? Wees nou eens eerlijk, hoe probeert die ander nu te leven? Ik neem u mee naar vers 7 en 8. Niemand van ons leeft voor zichzelf. En niemand sterft voor zichzelf. Het zij dat wij leven voor de Heer. Het zij dat wij sterven voor de Heer. Paulus wil daarmee zeggen, die ander, zwak of sterk, maakt niet uit. Maar die probeert zijn hele leven te geven in toewijding en dienstbaarheid aan de Heer Jezus. Die ander, en wij allemaal toch, zegt hij, wij leven voor de Heer. Ja, wij zijn zelfs bereid om zo nodig voor hem te sterven. Als het nodig is, zou ik bereid zijn mijn leven te geven in gehoorzaamheid en toewijding aan de Heer Jezus Christus. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Wij doen het voor hem. Wij zijn van hem. Wat een mildheid spreekt daarin, gemeente. We zien dus dat Paulus dat oordeel der liefde, wat ik al even noemde, ook echt laat functioneren. Hij zegt, wees nou niet zo hard voor die ander, want die ander die laat dingen of die doet dingen in toewijding aan de Heere Jezus Christus. Hij past dat toe in vers 6 op die dagen en op het eten. Laat ik de tweede helft van vers 6 voorlezen. Die daar eet, die eet zulks voor de Heere, want hij dankt God. Hij doet dat in geloof en toewijding. En iemand anders die niet eet, die eet zulks de Heere niet. En ook hij dankt God. De zwak of sterk, zegt Paulus, we weten dat toch van elkaar. Wij proberen zo te leven dat wij in leven en sterven ons toewijden aan Christus. En daarmee, gemeente, laat hij in één keer die verscheidenheid in de gemeente, laat hij gewoon staan en dat accepteert hij. We krijgen dat allemaal niet precies in één mening. Dat blijft zo. Sommigen doen dingen wel en anderen doen het niet. De een acht het geoorloofd en de ander acht het zondig. En dat blijft zo. Paulus verandert dat niet. Maar, zegt hij, een ieder, slot van vers 5, een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Wees er zeker van dat wat je doet, dat je dat doet in toewijding aan Christus. Als ik de lijn doortrek naar onszelf, gemeente, spreek met elkaar. Spreek elkaar aan op dingen. Ik merk soms dat er kunnen dingen zijn bij andere mensen in de gemeente die voor sommigen bezwaarlijk zijn. Mensen hebben daar moeite mee. Die zien of horen dingen. En ik bedoel dat niet hard, u moet dat goed begrijpen, maar ik hoor het wel soms. Terwijl ik denk, die mensen waar het over gaat, die weten dat niet van elkaar. Het is veel beter dat u of jij die ander aanspreekt. Dat je probeert die ander te leren kennen. En dan kan het zijn, en dat hoop ik van harte, dat je die andere, die man of vrouw, die jongen of dat meisje aanspreekt en beter leert kennen. En dan ontdekt, ja, er zitten dingen in het leven van die ander waar werkelijk de toewijding aan Christus naar voren komt. Wij zien soms maar zo'n klein stukje van het leven van die ander en we hebben ons oordeel al klaar. Maar als je die ander beter kent en weet hoe die ander, maakt niet uit in welk opzicht, zijn leven of haar leven in toewijding aan Christus probeert in te richten, gemeente, dan worden we milder. Dan zakt dat kritische oordeel wat naar de achtergrond. Als dat niet werkt, dan mag u volgens Matteüs 19 inderdaad de kerkenraad inlichten. Maar dat is niet de eerste stap. Laten we elkaar aanspreken en zoeken of die ander dat leven in toewijding aan Christus kent. En dan kunnen we zeggen, maar wij allen toch, wij leven voor de Here, en wij sterven voor de Here. En dan, gemeente, geeft Paulus zijn apostolische raad naar twee kanten. Naar de zwakken en naar de sterken, vers 3. Die daar eet, verachten hem niet die niet eet, en die niet eet, oordelen hem niet die daar eet. Geen verachting, geen veroordeling. De zwakken in het geloof, veroordelen de sterken, en de sterken in het geloof, verachten die zwakken, wat een bekrompen mensen, ze lachen ze uit. Daar komt het op neer. Nee, zegt Paulus, geen oordeel, geen verachting. In vers 10 herhaalt hij het nog een keer. Maar gij wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij wat veracht gij uw broeder? Laten we dat niet doen. En in vers 13 vat hij het samen. Laat ons dan elkaar niet oordelen. Het oordeel van Christus, onze tweede gedachte, gemeente. Als wij de dingen zien in het licht van het komende oordeel, hoe Christus over ons oordeelt, zijn we minder snel met ons eigen oordeel. Of niet? Zou het zo zijn dat straks de dag van het oordeel komt en die man of vrouw uit de gemeente, die jongen of dat meisje waar ik zo kritisch op was en waar ik mijn oordeel over klaar had, die zal staan voor de troon van Christus en Christus zal misschien wel zeggen, goede en getrouwe dienstknecht. Gaat in de vreugde van uw Here. Omdat die ander een deel in zijn of haar leven had wat ik niet kende. Maar waar de toewijding aan Christus zuiver en oprecht aanwezig was. Gemeente, wat zou ik mij schamen. Dat ik die ander veroordeeld heb. Waar Christus goed van hem of haar spreekt. Zou ik dan nog zo snel verachten. En nog zo snel veroordelen. Die ander die ik nu misschien als wettisch en bekrompen terzijde heb geschoven. En stiekem wat om heb gelachen. Zal die man of vrouw straks lof van Christus ontvangen? Laten we dat meenemen. En niet oordelen en niet verachten. We komen bij onze derde gedachte, gemeente. We hebben ten eerste gezien het oordeel over de ander. Ten tweede het oordeel van Christus. En nu ten derde het oordeel der liefde. We hebben gezien hoe Paulus omgaat met deze situatie. Er zijn spanningen, er zijn problemen. Er is verschil van mening. Dat krijg je niet allemaal op één lijn. Maar hij spreekt ze allemaal aan, sterk en zwak. Hij spreekt ze aan op hun toewijding aan Christus. Dat kon hij zeggen, met alle verschillen die er zijn. Want niemand van ons, vers 7, leeft voor zichzelf. Wij allemaal, wij leven en sterven voor Christus. Dat is nu het oordeel van de liefde. 1 Korinthe 13. Juist bij verschillen en bij spanningen en bij verdeeldheid, gemeente, hebben we deze benadering nodig. Ik kan u zeggen, als we dit niet meenemen, zou ik niet weten hoe we hier in de gemeente verschil van mening moeten oplossen. Als wij het christelijke en het bijbelse antwoord terzijde schuiven en een wereldse manier van conflictbeheersing binnenbrengen, gemeente, dat gaat niet lukken. Wij moeten hierin ook de bijbelse manier volgen. Volgens het oordeel van de liefde. De liefde gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. Onze Dordtse leerregels vatten het samen. Zij zeggen in hoofdstuk 3, 4, alinea 15, van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen, daar hebt u het, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. Het oordeel der liefde is dus geen zoetsappigheid, gemeente. Dat we iedereen maar veronderstellen dat hij of zij wel gelovig is en bekeerd is. Dat het allemaal maar makkelijk rekenen en dat we doen alsof het automatisch gaat. Dat weten we, dat is niet waar. Maar het oordeel der liefde is wel nodig om de gemeente voor verdeeldheid en voor hardheid en liefdeloosheid te bewaren. Laten we totdat het tegendeel blijkt het goede van die ander hopen en geloven. Ja, maar, zegt iemand, die ander, die zoveel problemen veroorzaakt, die is onbekeerd. Dat is niet iemand die leeft en sterft voor Christus. Dus dan geldt heel Romeinen 14 niet. Laat ik daar een paar dingen over zeggen. Ten eerste, dit gemeente, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. Laten wij inderdaad niet te snel zeggen, die ander is onbekeerd en kent geen genade. Klaar. Gaat in tegen het Bijbelse getuigenis. Het lijkt tegenwoordig wel alsof dat het eerste is waar we bij een ander aan twijfelen, aan zijn of haar genade staat. Maar komt die hardheid vandaan, gemeente? Die liefdeloosheid om een ander meteen maar af te schrijven voor de eeuwigheid. Wees voorzichtig in het oordeel over de ander. Ik zeg er nog iets bij. Als dat inderdaad zo is en als het tegendeel blijkt en duidelijk wordt dat iemand geen genade kent, hoe gaan we er dan mee om? Dat is een belangrijke vraag. Ik kan dat nu niet doen. Ik hoop de volgende keer, als wij spreken over de ergernis aan de hand van de tweede helft van dit hoofdstuk, hoop ik gelegenheid te hebben om daarop in te gaan. Nog één vraag die we misschien stellen, gemeente, die tijdens de preek naar boven is gekomen. Het gaat over mensen die allemaal, zwak of sterk, maar het zijn gelovigen. Het zijn mensen die tot geloof en bekering gekomen zijn. En zo worden opgeroepen met elkaar om te gaan. Misschien is hier iemand die zegt, ja, ik ben zelf onbekeerd. Ik ken dat geloof in Christus niet. En misschien zegt u erbij, maar ik heb intussen wel grote moeite met die ander. En ik ben niet tevreden met hoe het hier in de gemeente gaat. Gemeente, dat is misschien wel de moeilijkste vraag voor mij geweest, ook in de voorbereiding. En nu, wat moet ik daarop zeggen? Weet u waarom dat zo moeilijk is? Omdat er geen Bijbels antwoord op is. Wat bedoel ik daarmee? Paulus bespreekt dat soort mensen niet. En dan wordt het moeilijk, gemeente, als we daarvan uitgaan en dat gewoon vinden. Ik ben onbekeerd, maar ik wil wel dat er naar mij geluisterd wordt en dat de dingen gaan zoals ik wil. Paulus rekende daar niet mee, dat moet ons heel wat te zeggen hebben. Paulus ging uit van het oordeel der liefde. Ja, gemeente, het is toch een Bijbels antwoord. Ik vind het in Matthäus 5. Het woord van de Heer Jezus. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet. U hebt misschien wel gelijk. Je hebt misschien wel kritiek op mensen die aangaan aan het avondmaal, terwijl je zelf afblijft. Misschien hebt u gelijk. Maar, zegt de Heer Jezus, wat zie je de splinter in het oog van de ander en de balk in je eigen oog zie je niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe. En er is een balk in uw eigen oog. Gij geveinsde. Dat zijn de woorden van Jezus. Werp eerst de balk uit uw oog en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Ziet u de volgorde, gemeente? Eerst die balk, onze eigen onbekeerlijkheid en ongeloof. En daarna misschien de splinter bij die ander. Ja, toch, gemeente, ik vind toch een antwoord in Romeinen 14 voor ons allemaal. Daar sluit ze mee af met vers 17. Want het koninkrijk van God is niet spijs en drank, geen eten en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Uiteindelijk gaat het in het christelijke geloof niet over uiterlijkheden, over eten en drinken, over wat je wel mag en wat je niet mag. Maar gaat het over in de Heilige Schrift, over rechtvaardigheid en vrede en blijdschap. Als we dat gaan zien, gemeente, dan zijn we niet ver van het Koninkrijk Gods. Integendeel, dan zijn wij in het Koninkrijk Gods rechtvaardigheid in Jezus Christus. Niet mijn eigen gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. Vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. En blijdschap door de Heilige Geest. Daar gaat het om. En daarom mag u en jij vanmorgen hier in de kerk zijn. Of u bekeerd bent of onbekeerd. Maar deze boodschap gaat ons tot ons allemaal. Het gaat niet over eten en drinken. Spijs en drank. Over wat je wel en niet mag. Maar het gaat over rechtvaardigheid. Vrede. Blijdschap. Door de Heilige Geest. De Heere geven, gemeente, dat wij dat samen, persoonlijk, maar ook samen als gemeente, mogen zien, mogen weten. Door de Heilige Geest. Hij werke dit woord in ons aller hart. Tot eer van zijn naam. Amen. Wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilig voor. Psalm 17, vers 3. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat u ons aangesproken hebt door uw eigen woord. Wij belijden dat ook wij als gemeente onvolmaakt zijn. En dat de werken van het vlees voortdurend ons bedreigen. En Heere, dan komen wij tot u. Wij leggen elkaar en de gemeente als geheel voor u neer. Heer, het mag toch uw gemeente zijn. Waar u werkt, door woord en geest, daar is dat toch niet vrucht van menselijke arbeid. Maar is dat door de Heilige Geest. En dan bidden we, Heere, houd dan zelf ook door uw kracht uw volk in stand. Geef dat wij van dit gedeelte praktisch ook mogen leren hoe wij met elkaar omgaan. Geef, Heere, dat wij in ons denken en doen voortdurend gericht mogen zijn op die dag dat Jezus Christus wederkomt en al zijn knechten en dienstmaagden zal oordelen. Zo, Heere, willen we het oordeel aan u overlaten. U richt een rechtvaardig oordeel. U kent onze harten. U kent de diepte van ons bestaan. U weet, Heere, hoe wij zijn voor u. U zult aan het licht brengen wat in het verborgene is gedaan. En dan zal een ieder lof hebben bij God, zo kon Paulus elders zeggen. Heere, gedenk ons allen. Gedenk degene die sterk zijn in het geloof, gedenk degene die zwak zijn in het geloof, gedenk degene die geen geloof hebben. We bidden, Heere, werk in hun harten, opdat ook zij die woorden mogen gaan kennen en uitspreken. Het zij dat wij leven de Heer. Het zij dat wij sterven de Heer. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Heb dank voor wat u gaf, Heere, zegen wat van u mocht zijn en neem het gebrekkig en verkeerde genadig weg. Breng vanmiddag opnieuw samen, gedenk de broeder die dan het woord hoopt te brengen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang uit Psalm 133, de versen 1 en 3. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samen wonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. 1 en 3 van 133. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.